Welkom, luisteraars, welkom terug bij VPRO's Marathon Interview hier op Radio 1. 6 avonden op rij presenteren wij 3 uur durende gesprekken rechtstreeks vanuit Studio De Smet in Amsterdam, slechts onderbroken door nieuws en eventueel verkeersinformatie. En vandaag betekent dat Djoeke Veninga in gesprek met journalist, essayist, columnist Bas Heijnen. Waar ging het tot dusver over? Over opiniëren en over dat er stemmen zijn verdwenen in de krantenwereld, ging het bijvoorbeeld. Jan Blokker, Michael Zeeman, de namen Bart Tromp, J.A. van Doorn vielen en internationaal Tony Judd. Ook Harry Mulisch, Bas Heijnen. Hoewel, als die zich met de actuele politiek ging bemoeien, ging het mis. Opinierend werd het. En mensen als Bas Heijnen hebben we natuurlijk nodig. Waar gaat het nu over als het gaat over de identiteit van Nederland en de kwesties die in Nederland belangrijk zijn? Veel mensen hebben geloofd in iets waar ze zich later tegen zijn gaan keren. De opkomst van nieuw rechts en van populisme speelt samen met de revolte tegen de idealen van decennia geleden. En dan wordt er vaak gezegd, kern is de kloof tussen de burger en de politiek. Maar volgens Bas Heijnen zijn er meer existentiële oorzaken. Het is meer een kloof in de cultuur. Het proces tegen Geert Wilders werd als voorbeeld aangehaald. Geert Wilders speelt een gemeen spel, zeker. Maar de vertegenwoordigers van de rechtsstaat zijn te zelfgenoegzaam in hun reacties. Belangrijk is bijvoorbeeld om te beseffen dat de mediacultuur anders benaderd moet worden. Het geloof in de rechtsstaat, daarvoor moet moeite worden gedaan. De waarde van de rechtsstaat aantonen. Misschien is daarvan in deze cultuur iemand als Peter R. de Vries bijvoorbeeld van essentieel belang. Verder ging het over de fortuinrevolte, die nog steeds volgens Bas Heijnen niet goed begrepen en geduid is. Men heeft hem te politiek gezien. Decennia lang was van belang dat je individualiseerde. Toen Bas Heijnen jong was, was er sprake van emancipatie op vele terreinen. Persoonlijke expressie gold en vooral ook, je moest je niet binden. Waarom zou je je binden? Terwijl als we nu Job Cohen beluisteren, dan zegt hij, er moet gebonden worden. Pim Fortuyn had met De Verweesde Samenleving, titel van zijn boek, intuïtief een geweldig onderwerp te pakken. En dat is eigenlijk nooit goed geanalyseerd. Bas Heijnen eindigde het vorig uur pittig en provocerend. Hij zei, neem de man- en vrouw-discussie. Man en vrouw waren gelijk. 30 jaar feminisme heeft dat ons ingepeperd. En toen opeens was er seks in de city. Om te denken dat je zou afrekenen met de vrouw als lustobject, dat is niet helemaal gelukt. Dat zijn voorbeelden van het feit dat het menselijk gedrag zich niet laat vormen door idealen. Vergeet het maar. Renate Dorrestein die zei, elke getrouwde vrouw is een NSB'er. Dat soort uitspraken wil je nu niet meer lezen. We gaan verder luisteren naar dit gesprek. Tot zover deze korte samenvatting van het volgende uur. Bas Heijnen, de gast, Djoeke Veninga, de interviewster. Aan jullie de microfoon.
De Partij van de Arbeid snapt niet van de PVV-stemmer, juist omdat hij hem te serieus neemt. De boodschap dat we niemand willen uitsluiten is een verkeerde in een samenleving waar iedereen zich uitgesloten voelt. Ja. Ik citeer jou nu, dat je dat daar ergens schrijft, want daar waren we gebleven vlak voor het nieuws en deze samenvatting.
Ja.
Een heldere samenvatting. Iedereen voelt zich uitgesloten?
Nou ja, kijk, die kloof waar Anton ook in zijn samenvatting op doelde, is een kloof tussen het individu en de samenleving. En het idee dat je als individu weliswaar je eigen leven mag inrichten, maar dat je in die samenleving zelf geen binding vindt, of ook dat je geen gevoel hebt dat je daar invloed op hebt, dat je geen betrokkenheid of jouw betrokkenheid daar niet goed in kan vertalen, omdat die te complex is, of te bureaucratisch, of te afstandelijk. Dat zijn allemaal woorden voor. Maar in ieder geval, zit, als er dan een kloof is, zit die daar.
En als Cohen het heeft over mensen die uitgesloten worden?
Nou kijk, er is natuurlijk, laten we zeggen, volgens mij hoeven we dat in deze context niet te benoemen, dat natuurlijk Wilders heel veel discriminerende taal heeft gebruikt.
En waarom mogen we dat dan niet meer zeggen?
Nee, ik vind dat we het wel moeten zeggen, maar dat hoeven we niet meer te zeggen. Want dan
wat is al gezegd.
Dat is een open deur, neem ik aan, in deze context. Dus, laten we zeggen, om daar je afkeur over uit te spreken, dat spreekt vanzelf, oké, en dan? Daar wil ik het over hebben. Het idee dat het fout is en erg en dit en dat, dat is allemaal waar. Maar wat doen we eraan en waar komt het uit voort? En waarom zijn er zoveel mensen gevoelig voor? En dat is denk ik waar je... En ik denk bij, als je dan zegt, de PvdA... die eigenlijk zijn electoraat heeft zien uitwijken... naar zowel de SP als naar de PVV. Ook dat is... Ik ben absoluut geen politiek commentator... maar ik zie het meer als een idee van... ja, men heeft uiteindelijk... beide partijen, zowel de SP als de PVV... bieden een vorm van belofte van bescherming en van eigenheid. Hè? Ik bedoel, om het maar algemeen te zeggen. En je kunt zeggen dat de PvdA daar helemaal... dat hebben we weer over de identiteit... dat ze daar helemaal nooit mee bezig zijn geweest. Want er waren allemaal wereldburgers... en de ander moesten we in de ogen kijken. En nou ja, al die geloofsartikelen. Hmm. En van emancipatie, dus vrijmaken, zelfontplooiing enzovoort enzovoort. Hmm. Dus dat idee van gemeenschap, ik hoorde laatst die Jeroen Dijsselbloem in Buitenhof het woord gemeenschapsdenken of behoefte aan gemeenschap, zei hij. En dat kwam eruit als een boer die kiespijn had, want het zegt ze helemaal niks. Dat ze vinden dat of een achterlijk of een gevaarlijk idee. Het idee dat je iets hebt van... hè, wat is ons idee van Nederland eigenlijk? Wie maakt deel uit van Nederland? Dat hoeft helemaal niet per se tot uitsluiting. En wat je ziet, ze hebben het gedachtegoed van Paul Scheffer... die heeft het Land van Aankomst geschreven. En die heeft, en denk ik ook wel terecht, gezegd... van ja, we moeten kijken naar die... autochtone Nederlander die zijn wereld, niet alleen zijn wijk, maar de hele wereld vrij snel heeft zien veranderen. En die zit nu met een gevoel van verlies. Nou, dan zie je de PvdA dat enorm omarmen. Hè. Gevoel van verlies, dat hoor je dan opeens Lilian Ploemen ook zeggen. Gevoel van verlies. Maar dat is een constatering, maar dan heb je er nog vervolgens niets aan gedaan.
Waarbij jij, las ik ergens bij jou, heel terecht opmerkt dat die burger die iets verloren heeft ook zelf nooit de allochtoon is.
Nee, dus gewoon, natuurlijk, als we nu hebben over het verdriet van de autochtoon.
Ja, maar het verdriet van de burger die iets kwijtgeraakt is of die eenzaam is of zo.
Die wonen nooit in Slotervaart. Niet de bevolking van Slotervaart.
Want die burgers zijn namelijk misschien ook wel iets kwijtgeraakt.
Ja, maar die moeten eigen verantwoordelijkheid
en verlies
hebben. Nee, het discours is heel oneigenlijk. En natuurlijk volgt het de waan van de dag. Vroeger was de immigrant het slachtoffer en nu is de autochtone het slachtoffer.
Maar iedereen is eigenlijk een beetje slachtoffer.
Nou ja, de immigrant is nu geen slachtoffer. Je moet niet meer Die moet nu de ander uit de mouwen steken. Dus je ziet dat zijn. Vroeger was het sentimenteel, nu is het ook sentimenteel, alleen naar de andere kant overgeslagen.
Ja, in de inleiding van je laatste bundel, Harde Liefde, schrijf je. Samenvattend kun je zeggen dat de heropleving van begrippen als identiteit en moraal in Nederland vooral woede en verdriet opgeleverd hebben. En geen nieuw verhaal, geen nieuw vergezicht. Iedere poging om die woede te kalmeren en het verdriet te sussen heeft alleen nog maar meer woede en verdriet opgeroepen.
Dat is volgens mij wel waar. Maar het idee dat je met moraal.
En toch moet je er
identiteit moet bezighouden, dat vind ik wel. Dat zijn de twee begrippen die toen ik begon met die krom zo'n 10 jaar geleden... werden als achterhaald of gevaarlijk of verdacht gezien.
Want omdat inderdaad alles wat je eraan benoemt weer een tegenreactie oproept...
Ja, identiteit leidde tot uitsluiting. Ja. Dat was het idee. Identiteit leidde tot uitsluiting. Het idee van ik ben dit zo, we zijn dit nog erger, we zijn dit en dat... betekent dat je anderen niet wil. Nou, laten we zeggen dat wilde een heel eind komt. Dus er zit ook wat in. Ja. Tweede was moraal, is dat je anderen... gaat vertellen wat goed is. Het opgeheven vingertje. Terwijl morele betrokkenheid bij een samenleving is toch echt iets anders. Maar dus het idee van wat bindt je eigenlijk. Hè? En hetzelfde om nog wel even een soort provocerend voorbeeld te geven. Zolang je, als je strijdt voor het recht op abortus, dan is het heel helder. Want je bent voor het feit dat mensen zelf mogen beslissen of ze abortus willen plegen of niet. Dan is het duidelijk. Dan kunnen wij waarschijnlijk elkaar een hand geven. Het moment dat er door is, dat je die vrijheid hebt... begint eigenlijk de morele problemen pas. Dan moet je zelf beslissen als individu wat je wil. En dan blijkt het toch in heel veel gevallen... best wel een hele moeilijke overweging te zijn... waar moraal wel degelijk een rol in speelt, wat je er zelf van vindt. Je hebt het recht en de vrijheid... maar binnen die vrijheid zul je weer een moraal moeten ontdekken. En dat
is toch een heel individueel...
Ja, maar dat is niet alleen individueel. Omdat in dit geval gaat het over jij. Maar goed, je hebt misschien ook een man erbij die er ook een mening over heeft. Of laten we zeggen, weet ik veel. Ja, ik verzin
en
maar
de familie
wat.
En
maar
het staat, zus,
de gevallen staan niet op zichzelf. Dus het idee dat je. En dat vind ik, daarom erg ik me zo vaak aan die mensen. Die de absolute vrijheid nastreven. Zeker de Hans Theeuwers en de Hafid Bouazza's van deze wereld. Die dan zeggen absolute vrijheid en het vrijheid van meningsuiting is één en ondeelbaar in de slipstream van Van Gogh. Dat kan je allemaal wel zeggen, maar dan ben je er nog niet van af. Daarna, binnen die vrijheid, iedereen die de volledige vrijheid heeft, zal binnen die vrijheid weer zijn eigen grenzen gaan markeren. Dat is nou eenmaal zo. Omdat je je eigen leven indeelt, het wil niet zeggen dat anything goes. Dat zal niemand over zijn eigen leven beweren. En ook niemand over de samenleving. Dus wat doe je? Nou, dan begint het probleem. En daar is volgens mij waar we nu mee worstelen. Waar liggen die grenzen? Wat ben je eigenlijk aan een samenleving verplicht als individu?
Maar waarom is dat een probleem? Want
omdat
de overheid
het niet meer helder is.
Maar als de overheid zegt, wettelijk mag je bepaalde vrijheden invullen, maar je hoeft het niet. Je mag trouwen als homo, maar je hoeft het natuurlijk niet.
En roken in cafés?
Dat is iets anders.
Ja?
Ja, dat mag je namelijk niet.
Ja, dan mag je namelijk weer wel.
Ja, en nu weer wel.
Ja, nou, maar daar begint het al.
Ja.
Want waar is het? Dat is precies waar we mensen denken van... waarom mag ik, als ik mezelf kapot wil roken, waarom mag dat niet?
Ja.
Nou, dat is nu... Ik moet er wel om lachen, het is een soort soap. Hoe men iets afdwingt wat in heel veel Europese landen echt vrij... keurig, zelfs in Italië, waar je dan van denkt, nou, daar heeft men altijd een soort tweede illegaal circuit, wat onder het officiële circuit is. Maar het rookverbod, ik volg het niet op de voet in al die landen, maar dat is toch vrij moeiteloos doorgekomen. Ik geloof in Duitsland dat er wat problemen met die kleine cafés waren, maar voor de rest. En in Nederland is het gewoon een halve volksopstand. En ook een elite die meteen weer struikelt. Een bestuurlijke elite die meteen weer struikelt, die het toch niet doorkrijgt, die toch ook te verdeeld is, te weinig overtuigd is, te weinig middelen heeft kennelijk, of te weinig overtuigingskracht heeft, om zoiets erdoor te krijgen. En nu zie je dus dat er voor bepaalde cafés is het toegestaan. Ja. En vervolgens nu zie ik allerlei cafés, wordt niet gekot. Het is gewoon kapot. Het is niet doorgegaan. Dan kan je van vinden wat je vindt. Misschien zijn heel veel mensen blij dat het niet doorgaat. Ja. Omdat ze inderdaad denken van je moet het zelf weten. Maar je ziet dus hoe moeilijk het is om die grenzen van die vrijheid te bakenen. Maar dat de noodzaak wordt gevoeld. En ik bedoel, Wilders, Partij van de Vrijheid. Maar het gaat alleen over restricties, meestal voor anderen.
Perk en paal.
Precies, dat hele idee van... dus volgens mij is dit strijdperk nu van hoe ga je binnen die vrijheid weer je grenzen trekken. Nou, en dan zijn er heel veel mensen die heel graag, juist mensen die het vrijheid in hun logo hebben staan, heel graag grenzen voor anderen willen trekken. En aangezien dat niet meer vanzelf spreekt of gedeeld is enzovoort, en ook vaak ontkend wordt, want door die mensen die alleen maar roepen absolute vrijheid en dit en dat. En ik ben het, iedereen die wil, zeker als er een imam langskomt die allerlei dingen zegt, dan omzeil je het probleem. Ik zeg niet dat ik de oplossing heb, maar als je alleen maar zegt, als dat als principe vrijheid, dat betekent helemaal niks. Dat is een voorwaarde voor iets, maar dan beginnen de echte problemen. En als je alleen maar blijft steken in die mantra van de absolute vrijheid, dan ben je eigenlijk een wegkijker. Dat je niet uiteindelijk die morele grenzen durft te trekken in je eigen leven.
Nee, maar die problemen maar zijn probleem dus dat... eigenlijk altijd. Want ook als je de vrijheid enorm weer aan perk en paal gaat stellen aan de vrijheid inderdaad, en allerlei maatregelen maakt en mensen steeds weer vindt dat dingen weer veel meer gebonden moeten zijn, ik bedoel, dat is weer een hele maakbare samenleving in wezen die er terug is gekomen, toch?
Oh ja,
we moeten ervoor zorgen dat er geen pedofielen meer zijn iets verkeerds doen. We moeten ervoor zorgen dat dit of dit. We moeten voor van alles nog wat zorgen waar je niet voor zorgen kan, toch?
Er is nu een soort
toch?
Paal- en perksfeer, waardoor eigenlijk alles... ik heb met de Duitse schrijfster net een interview, Judith C. En die zei, zij heeft het over de vuurzorgenmaatschappij. Vuurzorgen is het. Dus het idee dat om te voorkomen worden er heel veel... om terrorisme te voorkomen, laten we zeggen, gezondheidsontsporingen. Dus dat rookverbod is daar ook een idee van. En steeds meer gegevens opvragen, opslaan in medisch dossier. Dat je eigenlijk alles al kunt voorspellen, indelen van tevoren... risicogroepen kunt bepalen enzovoort. En zij zegt, dat kost onze vrijheid.
Ja.
En dat is inderdaad aan de andere kant van het verhaal. Dat er nu een sfeer ontstaat is dat alles gereguleerd moet worden, om juist erger te voorkomen. maar ik wil alleen maar aangeven dat het idee van moraal absoluut, en ik denk dat dat nu ook wel duidelijker is dan 10 jaar geleden toen die column begon. Toen het echt geen onderwerp, toen het alleen maar in termen van oh, moraal is opgeven vingertje. Nou ja, die hebben we nu ook terug, opgeven vingertje. Maar misschien ook wel omdat men niet heel erg nagedacht heeft over die morele kwesties die nu eenmaal spelen in de maatschappij over euthanasie. Desnoods over het homohuwelijk. Er zijn, laten we zeggen, heel veel discussies hebben, zijn niet hoog opgelopen over kwesties die toch behoorlijk ingrijpend waren. Zoals wat je nu ziet met de militairen in Amerika. Kijk, daar zijn felle tegenstanders die hele, laten we zeggen, niet heel prettige argumenten tevoorschijn toveren. Tegen homo's in het leger bijvoorbeeld. Mm. Maar op zich is het wel goed dat het allemaal, dat die strijd echt gevoerd wordt. In Nederland is het wel vaak zo een beetje dat iedereen, en dat is misschien die politieke correctheid, dat er niet heel heftige emotionele debatten waren over vrij belangrijke dingen als euthanasie. En dat het daardoor ook makkelijker op teruggekomen wordt, omdat iedereen denkt, ja, maar ik was het eigenlijk toch allemaal helemaal nooit mee eens. Of ik het wordt niet uitgevochten. En, je kunt misschien van het klimaat nu zeggen, laten we zeggen, hoe onprettig het ook is. Ja, het blijft weinig onuitgesproken. Ja. Het idee dat je dat de dingen onder het vloerkleed worden geveegd. Ja, dat zou ik nu niet. Aan hete hangijzers zou ik nu niet willen beweren. Er worden dingen overdreven.
Maar inderdaad, waar je net over had, dat defensieve, dat je altijd de redelijken, bij wijze van spreken, altijd een beetje erachteraan hobbelen. Doordat ze altijd reageren op iets waarvan de toon al gezet is. Ja, en dan met redelijke argumenten proberen het nog een beetje in te halen.
Ja, maar dat is ook vaak mijn positie wel, denk ik. Dus ja. Dat is ook, dan heb je vaak het nakijken aan. Dus is dat natuurlijk minder opwindend. En iedereen zegt, dat is ook wel eens ergens gezegd, waarschijnlijk zoekt het veilige midden op. Nou, ik kan mensen zeggen dat het midden niet veilig is op dit moment.
Ja, bovendien zoek je eigenlijk niet het midden op. Want ik heb, als ik zo'n hele hoop van die columns van je zo'n weer zo achter elkaar gelezen heb, wat ik nu net gedaan heb, dan denk je, wat je eigenlijk heel erg doet, is eerst ga je flink eigenlijk vaak tegen een heilig huisje aan of iets. Mm-hmm. Tegen een algemene aanname waarvan bij redelijke NRC-lezers misschien allemaal denken dat het zo zit. Daar ga je eens even tegen in. Daar ga je daar net helemaal in mee. Dat je denkt, nou, dat is eigenlijk wel een enorme leuke gezichtshoek die hij hier heeft. Dan begin je eigenlijk vanaf de andere kant. Ja. Net zo hard weer te stompen en te zeggen van ja, maar de mensen die er dus en zo tegenaan kijken, die zijn ook weer hypocriet, want die doen dit of dit of dit. Dan ben je als lezer eigenlijk lichtelijk in verwarring, want dan heb je het eigenlijk alle twee vrij goed helder gemaakt dat het alle twee niet helemaal klopt. En dan heb je wel vaak weer een flinke uitsmijter die toch wel feitelijk vaak een mening is.
Ja, nee, dat is ook zeker zo wel. Dat is,
die wel heel vaak dan toch weer iets zegt. Bijvoorbeeld, nu er een kabinet aankomt waarin boosheid, cynisme en verbeten egocentrisme elkaar gaan versterken, een mooie afspiegeling van de samenleving dus, is het tijd de mouwen op te stropen. Het gaat ook om ons land. Weet je, dan doe je het opeens wel.
Nee, het idee dat je vaak een andere positie, dat je geen partij kiest voor dat zeggen de twee partijen of die zich aftekenen, dat je dan zegt, ik hoor bij die. Dat wil niet zeggen dat je niks vindt of dat je een soort grijze mening hebt. Integendeel. En daarbij, je citeert nu iets. De column is ook, heeft een hoog stand-up gehalte, vind ik. Een column is een performance met een publiek wat je niet echt voor ogen hebt, maar wat je wel heel erg voelt. Omdat je fijn. Het is natuurlijk een journalistiek genre.
Wat wil je ermee?
Nou, kijk, ik wilde mee de verschillende dingen. Op basis is, dat klinkt misschien hypocriet, zelf ontdekken wat je eigenlijk zelf vindt. En misschien onderzoeken wat je vindt. Dat moet je op korte baan doen, dus je moet je ook wel echt uitspreken. En soms kom je daar niet helemaal uit. Meestal is het niet, als ik aan een stuk begin, heb ik het net niet helemaal helder. En daardoor is het spannender, maar ook onzekerder en stressvol. Omdat je, kijk, als je denkt van, nou, ik weet het allemaal al, ik ga het nog één keer goed vertellen. En dat is wel het gevaar, dat je bepaalde thema's hebt waar je als een soort mantra dan weer mee aan kunt zetten. Dat moet je zoveel mogelijk vermijden. En daardoor moet je misschien dingen die je aanvoelt, misschien nog niet helemaal helder voor jezelf krijgen. En dan tijdens het schrijven moet dat gebeuren. Dat is één ding. En tweede is, denk ik, dat je mensen denken heel snel in in partijen. Ik was 3-4 jaar geleden was ik in een discussie in New York uitgenodigd met door Tony Judd voorgezeten met Ayaan Hirsi Ali en Frits Bolkestein. En het ging dan over wat is er aan de hand in Nederland. Dat vroeg iedereen zich toen af, misschien nu nog. Toen op een gegeven moment Frits Bolkestein...
En wat mensen zich dan altijd afvragen is eigenlijk... hoe kan het dat het tolerante land van Spinoza opeens zo racistisch is geworden?
Wat ook een cliché is, omdat Nederland is zoiets... daar kan je alles op projecteren, want het telt toch niet mee in de wereld. Eerlijk gezegd, want dat is natuurlijk wel vaak. Dus ook Engelsen hebben vaak een romantisch idee... omdat zij daar vroeger als student voor een dirty weekend naartoe gingen... en daar allerlei lekker gebloot hebben en weet ik veel wat... en naar de hoeren zijn gegaan en dan... En wat is er nu aan de hand waar het kraakverbod wordt ingeperkt? En, dus het zijn ook vaak romantische clichés. Maar goed, er is natuurlijk een absolute verschuiving in het beeld. En dat was toen natuurlijk. En Ayaan Hirsi Ali was toen natuurlijk absoluut een ster. En. Maar het ging eigenlijk niet over haar. Het ging eigenlijk over Bolkestein. Die las een stuk voor. En dat ging eigenlijk over. Wat hij later nog wel een paar keer herhaald heeft. Tegen cultuurrelativisme. Dat het idee dat iedere samenleving en cultuur gelijkwaardig was... dat was onzin, want waarom wilde iedereen dan naar het Westen? Hè? En hij had dan de frase, volgens mij letterlijk geciteerd... Janky, go home, but take me with you. Dat vond hij een soort ironisch commentaar van de haat tegen het Westen... maar iedereen juist je haat omdat je er eigenlijk zelf bij wil horen. En toen zei hij, had hij zelf over superiority of Western civilization. En dat was een zaal met zo'n popvol, 400-500 man. En die begon spontaan te applaudisseren... voor die superioriteit van de westerse beschaving.
Dat waren Amerikanen, voornamelijk.
Ja, studenten. Ja. En misschien ook overal afkomstig, maar Amerikanen, New Yorkers. En toen dacht ik, ik vond het een beetje ongemakkelijk gevoel. Dan denk ik van, maar voor wat applaudisseer je dan op dit moment? Het is misschien niet zo chic om voor je eigen superioriteit te applaudisseren. Misschien doet het ook een beetje af aan je superioriteit... als je er zelf voor gaat klappen. En misschien is er ook iets anders aan de hand. En ik heb daar zo lang over nagedacht. Van het debat zelf herinner ik me niet zoveel meer. Dat applaus wel. Denk ik, waarom applaudisseren mensen op dat moment? Is dat omdat ze applaudisseren voor de waarde van de verlichting... die de pijlers zijn van de naoorlogse democratieën... die ideeën waar we net allemaal over gehad hebben... gelijkheidsbeginsel, gelijkheid van man en vrouw... vrijheid van meningsuiting, scheiding tussen kerk en staat... applaudisseren ze daarvoor? Of applaudisseren ze voor het feit dat ze zich beter voelen dan een ander? Dat is iets anders. Want het feit dat je in een vrije westerse samenleving woont... wil nog niet zeggen dat je zelf een goed mens bent. Er kan wel een moordenaar in die zaal zitten of een pedofiel. Dat weten we helemaal niet. En die applaudisseert ook mee. Maar waar ontleent hij dan het recht voor dat applaus aan?
Dat hij een Amerikaan is.
Ja, maar het probleem is dat in de donkerste dictatuur in de Arabische wereld... mensen kunnen leven die moreel superieur zijn aan mensen die in die zaal zitten. Helaas is dat het geval.
En laten we zeggen, voelt een Amerikaan.
En de verlichting, die weet dat. De mensen die de principes van de verlichting erkennen dat mogelijk is. Maar deze mensen die dus eigenlijk van... applaudisseren voor die superioriteit van de westerse beschaving. Die doen dat uit een soort gevoel die heel weinig te maken heeft... met de verdiensten van die beschaving, is mijn interpretatie. Nou goed, dat is een heel ingewikkeld betoog.
Nee, maar dat bedoelt, is eigenlijk... ze doen het alsof ze voor de verlichting klappen. Maar eigenlijk bewijst dat ze niet verlicht zijn.
Ze klappen uit nationalisme.
Ja.
En saamhorigheid en identiteit. Al die dingen waar we het net over hebben. Het idee van we zijn onder elkaar en de rest is minder.
Ja, dat is wat ik net zei.
Menselijk.
Ze zijn Amerikanen. En dat vinden Amerikanen heel normaal, toch? Om tegen elkaar te zeggen dat dat hun bindt.
Ja, nou, ik vind dat op zich heb ik... Dat is denk ik wel duidelijk. Ik denk dat mensen dat nodig hebben. Maar, laten we zeggen, die verlichtingsprincipes... die zijn er wel voor om jezelf kritisch tegen het licht te houden. En het idee, als je dan die verlichtingsprincipes aanroept... om te laten zien dat je beter bent dan de rest van de wereld... heb je een probleem. Kijk, objectief kun je zien, kun je zeggen dat die geloofsartikelen van de verlichting... die gelijkheid en die kerk en staat... dat die in de meeste delen van de westerse wereld... zullen we zeggen, onderdeel uitmaken van het bestel... verankerd zijn in die rechtsstaat waar we net over hadden... waar we zo aan vast willen houden. En,
liever wel.
Ja, en... maar als je dan, laten we zeggen, dat als een als een stok gebruikt om een hond te slaan. Als je zegt van, wij hebben die principes. Is, ik ben loonman in land wat dat principes. En daardoor ben ik beter dan jij. En sowieso ben jij een fascist of een verdwaasde gelovige. Dan ben je niet trouw aan die principes.
Hmm. Maar is de rechtsstaat een principe?
Ja,
maar, of is de rechtsstaat is eigenlijk meer een werkend instituut?
Nou ja, de rechtsstaat is gebaseerd op al die op ook ons idee van rechtvaardigheid en gelijkheid. Hè? Vrouw Justitia, zullen we zeggen. En natuurlijk kun je zeggen, nou, in het Westen zijn die dingen geïnstigeerd. Dus dat zijn. Dus natuurlijk kun je ook best zeggen van, nou, ik verkies het Westen. Dat is helemaal niet. Je bent een cultuurrelativist als je zegt, het maakt niet uit. Want het is, iedereen heeft een opvatting van de maatschappij. En Saoedi-Arabië is ook een opvatting van de maatschappij. Dan ben je een cultuurrelativist.
Ja.
En nou, daar ben ik niet voor.
Nee.
Maar het idee dat je rechten ontleent aan een samenleving niet, waar je zelf deel van uitmaakt, over je eigen persoonlijke waarde, je eigen waarde, dat is niet volgens de verlichting.
Nee. Hoe kwamen we hier nou op?
Dat ging eigenlijk op de manier waarop ik denk.
Hoe je denkt en hoe je columns schrijft.
Maar
hoe je,
dat is waar ik dan zo'n applaus.
Ja.
Dat is eigenlijk waar ik over nadenk. En dat is misschien minder, want nu lijkt het alsof ik die verlichting en al die principes. Maar ik vraag me af, waarom applaudisseren mensen voor zichzelf op dit moment? Wat wordt daarmee uitgedrukt? En net zoals ik voor die boerka of tegen die boerka, daar heb ik eigenlijk, nou, heb ik wel een mening over, maar die is verder niet interessanter dan wel van mening dan ook. Maar waarom interesseert iedereen zich plotseling voor die, waar staat die afkeer van de boerka voor?
Mm-hmm.
En dan kun je ook nog wel mensen gelijk geven. Maar ik wil wel weten, die staat voor meer dan alleen maar, ja, maar je weet niet wat er als straks zit er een man met een bom onder of zo. Daar gaat het niet echt over. Dat wordt wel als argument gebruikt. Maar het gaat natuurlijk over het idee van iemand die niet deel wil uitmaken van jouw samenleving.
Mm.
Nou, dat is ook best een probleem. Alleen het is een symbool daarvan. Het is natuurlijk niet, die boerka aan zich is maatschappelijk geen enkel probleem. Want het zijn er 150, geloof ik.
Tot zover heel even. Wij onderbreken dit marathoninterview. Djoeke Veninga in gesprek met Bas Heijnen. Want we gaan zo meteen even luisteren naar het nieuws. Maar ik geef ook even door dat u kunt reageren op dit gesprek door te mailen naar marathoninterview@vpro.nl. Marathoninterview@vpro.nl. Dat gezegd hebbende is hier Herman Vriend met het nieuws.
Radio 1, het NOS-journaal.
Bij Tata Steel in IJmuiden woedt een grote uitslaande brand. Vermoedelijk begon het vuur in een loods. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. De brandweer in IJmuiden heeft hulp gekregen van korpsen uit de regio. TNO gaat het meldpunt cybercrime onder zijn hoede nemen. De overheid en bedrijven wisselen via dit meldpunt al een paar jaar informatie uit over dreigende internetaanvallen. De informatie meldpunt cybercrime moet voorkomen dat er kwaadaardige aanvallen worden uitgevoerd door bijvoorbeeld financiële instellingen en elektriciteitscentrales. In Tunesië breidt het protest tegen de werkloosheid in het land zich uit. Voor het eerst is er gedemonstreerd in de hoofdstad Tunis. Na schatting 1000 werkloze afgestudeerde studenten riepen om banen en eisten een einde aan de corruptie. Afgelopen vrijdag schoot de politie bij soortgelijke protesten een student dood. En bij het NK Allround in Tiel van Heerenveen heeft Koen Verweij de leiding in het klassement genomen na zijn winst op de 500 meter. Bij de vrouwen gaat Marit Leenstra aan kop. In Heerenveen wordt gelijktijdig het NK Sprint verreden. Halverwege de titelstrijd leidt Stefan Groothuis bij de mannen en Margot Boer bij de vrouwen. En dat is nieuws op dit moment.
Ja, en dat was Herman Vriend met het nieuws op Radio 1, waar het nu precies 8:30 is. En dat betekent dat u in het hart van het marathoninterview zit. Djoeke Veninga in gesprek met essayist, journalist, columnist, vertaler ook, Bas Heijnen. Verder maar weer, Djoeke.
Ja, laten we het over dat schrijven hebben. Want je legde net uit hoe je soms op een onderwerp komt. Eigenlijk niet zozeer op de inhoud van de dingen of de argumenten, maar meer misschien wel om het omringende ruis. Het applaus of de reactie op dingen. Of een, dat je opeens eigenlijk aan het denken zet. Maar er is ook gewoon het belang van goed schrijven. Is er ook het plezier van goed schrijven?
Ja, als je goed schrijft, heb je plezier. Maar voordat je goed schrijft, is er meestal heel veel stress. En,
schrijven blijft moeilijk?
Nou, het
gewoon het vak, hè? Het
vak, ja, nou, het kijk, wat je wel merkt is dat je techniek opbouwt waar je op een gegeven moment op kunt verlaten. En dat is wel, dat is soms, als je dat merkt, dat zelfs als je iets overleest waarvan je denkt, nou, ik weet niet of dit nou goed geschreven is, dan denk je, oké, dat klopt allemaal wel. En zo, dat je kennelijk iets in jouzelf is wat je hebt opgebouwd. Ik heb er veel vertaald, een boek of 10.
Uit het Engels?
Uit het Engels. En Evelyn Waugh, Ian Forster en Joseph Conrad. En ik heb Heart of Darkness vertaald en daarna eigenlijk nooit meer iets. En toen dacht ik, van nou, beter kan ik het niet. Dit is wat ik kan. Dat deed ik heel lang over, die vertaling. Dat was een boek van 125 pagina's. En toen dacht ik, ja, ik denk niet dat ik nog meer kan leren dan ik nu ervan geleerd heb. En er zijn moeilijkere boeken, maar ik denk niet dat ik die moet gaan proberen.
Leer je schrijven van vertalen?
Ik denk het wel, ja. Omdat je dringt zo diep door in taal, weliswaar van een ander. Maar je nuances in taalgebruik, zinsopbouw, effecten van of een woord daar staat of daar staat, of je tussenwoordje gebruikt of juist niet. En ik denk dat je instinctief probeer je heel dicht bij een stem te komen van het oorspronkelijke werk. En bij de ene is dat makkelijker dan bij de ander. Soms zit je er gewoon in en dan gaat het vanzelf. Maar soms bij Joseph Conrad, een van de schrijvers die ik het meest bewonder. Het kost me heel veel moeite. Omdat het is oorspronkelijk een Pool die het Engels als zijn derde of vierde taal had. Want hij is Frans, Pools, Russisch. Maar ja, dat was wel iets waar je, net zoals vroeger heb ik 2 of 3 jaar Latijn gehad op school. Ja, leer je. Ik bedoel, het is gruwelijk werk, maar je leert wel heel veel van zinsopbouw, van taal, hoe constructie zit. en verder heb je natuurlijk je leermeesters bewust of onbewust, denk ik. Ik denk in Nederland, hebben we net Blokker genoemd, maar Komrij, dat is een Nederlandse traditie. Ook het idee dat je dat een serieuze gedachte ook gepaard kan gaan met een grap. En mijn grote voorbeeld in Amerika is Gore Vidal. Voor de tijd dat hij overal samenzweringen zag. waar hij soms ook nog wel een punt mee heeft. Maar laten we zeggen dat hij net iets te dik bovenop legt. Maar Gore Vidal in zijn mengeling van polemiek. En niet polemiek met de hakbijl, maar met het pincet. Of wat ik altijd zeg, de Bulgaarse geheime dienst. Paraplu met een giftige punt. Langskomen, steken en doorlopen. Mm-hmm. Dat is polemiek. En Vidal, die kon zijn beste polemische stukken, die zijn zo vlijmscherp en met wit, hè, dus verbale humor. Dus niet scheldpartijen of eindeloze opeenstapeling van adjectieven.
En dat ook het liefst gewoon alleen doen. En niet te veel in discussie gaan met anderen weer. Of allerlei
daar heb ik ook bijna een onvermijdelijk. Ik kan bijna soms dan. Dan heb je natuurlijk wel. Dat is onvermijdelijk dat je aangevallen wordt in de columnistenwereld. Maar als het op een manier is dat je denkt, dan moet ik eerst rechtzetten dat wat ik echt heb geschreven, dat het, wat er staat niet wat is, mm-hmm, wat ik bedoeld heb. Dus dan moet je zeggen, ja, maar in 2004 schreef ik niet dit, maar dat. En nou, dan houdt het. Dus laten we zeggen dat de aanvechting daar wel is. Maar dat je uiteindelijk denkt, dat moet ik niet doen. Mm. En uiteindelijk lukt het me ook nooit om dat op die manier te doen. Ja. Dus dan zit je in zo'n strijd waarin volgens mij de lezer altijd heel snel genoeg van krijgt. Het hakketak tussen columnisten en zo. Dus, het is misschien ook wel zo, naarmate je ouder wordt, dat je de neiging tot polemiseren eerder minder wordt dan meer. En misschien ook de neiging om je in het gevoel te storten minder wordt. En dat je denkt, nou, het gaat me toch over die paar gedachten die daarachter dat gevoel steken. Die verken ik dan liever op een wat rustige manier. Dan dat je, weet ik veel, dat je links en rechts schoppen uitdeelt, zeg maar.
Je bent je schrijfcarrière begonnen gewoon echt als literaire schrijver. Je wilde gewoon ook schrijver worden. Je was het eigenlijk ook al. In de zin van dat je op je 24ste gewoon al een roman uit wist te geven. Daarna heb je heel lang gewerkt aan het boek Suez. Het is niet een roman die zich geworteld heeft in de Nederlandse literatuur, zullen we maar zeggen.
Nee, dat is een omstreden boek geweest. Althans, dat kreeg ik. Ik denk dat achteraf gezien dat het iedereen wel een keer overkomt die, laten we zeggen, langer mee wil gaan. Dat je getest wordt. Hè? En dat, ik denk, er is geen schrijver die dat niet een keer is overkomen. Maar het was mijn tweede boek. En ik werkte er lang aan. En er was opeens een verwachting ontstaan van dit wordt een generatieroman. Het idee van hier wordt een stem van een generatie die het gevoel van dit... En ik was daar totaal niet mee bezig. Ik schreef een boek wat in de 19e eeuw speelde. Wat weliswaar geen historisch roman was, maar... laten we zeggen, spelen met vormen. Maar het voor mijn gevoel ging het over hele essentiële zaken. Over verlangen naar liefde en het onvermogen en het buitenstaanderschap. We hebben het net over verweestheid. Ja. Ik denk dat dat... ik denk,
het ging over,
daarom heb ik altijd
een
zwak
ging
voor
over een oudere homoseksuele dichter op reis naar Indië.
Die een soort spel, ja, die dus observeert en vanuit die observaties, zullen we zeggen, probeert in te grijpen in de levens van anderen. En dan uiteindelijk een soort tot een soort bekentenis wordt gedwongen over zijn eigen onvermogen in het leven zelf. En dat gaat dan over zijn huwelijk. Ik zal niet in een hele boek navertellen, want dan. Maar dat, het gaat over onvermogen.
Is dat boekje dierbaar?
Ja, dus ik denk dat het een heel persoonlijk boek is.
Ja. En het is je nog steeds heel dierbaar.
Ja, en ik denk dat het in die zin... het heeft ook nog wel zijn lezers. Het is alleen... op een of andere manier viel het... Dat was toen een soort...
Ik ga zelf voorlezen wat Robert Anker in het Parool schreef.
Oh ja, die nam het voor me op, toch?
Ja, die nam het voor je op.
Zo'n boek was het. Ja,
na aanleiding van de kritieken schreef hij... Wat opvalt is de gretigheid, de agressiviteit en het leedvermaak... waarmee Heiners boek is neergesabeld. Bas heeft straf, dat is duidelijk. Maar waarom? Wat heeft hij in godsnaam gedaan? Gezien de alleszins redelijke kwaliteiten van zijn boek... moeten we Bas Heijnen beschouwen als tragische held. Een slachtoffer van het noodlot, speelbal van onredelijke goden. Dat zijn de thema's uit het boek.
Ja, dat was van Robert Anker ontzettend aardig. En,
maar dat was
en was,
dus,
op, was
maar
ik die... ook heel blij mee. En mensen als Wilm-Jan Otten hebben het voor het boek opgenomen. En dus er waren...
En Marja Brouwers. Waren inderdaad vrij
Er was een afrekening. En dat had... Ja, god, als je die stukken...
Hoe heb je daarop gereageerd?
Nou, niet. Wat kun je niet op reageren?
Wat deed het met je persoonlijk...
Nou, ik het is altijd zo moeilijk om op dat moment... kijk, als dat denk dat dat... Ik weet niet of dat algemeen menselijk is... maar als je iets overkomt wat je uiteindelijk niet echt goed begrijpt... omdat je het niet doorgrond hebt... Dus het jaar waarop ik... Ik had het natuurlijk wel achteraf gezien... Ik had een vrij pittige column over literaire zaken in Vrij Nederland. En daar stopte ik mee in de maand dat ik mijn roman publiceerde. Dat was niet helemaal handig, zullen we zeggen. Ik had een aantal... het was nog in mijn in de jeugdige polemische periode, zullen we zeggen. En dan, om dan net als je je eigen podium opgeeft... vrijwillig, omdat ik naar NRC ging... en dan ga je een roman publiceren. Want ik denk, en dat zou die dan ook nog kunnen. Laten we zeggen, dat was enige... nee, dat zie je nu ook wel. Ik zie het nu ook dat iemand als Joost de Vries, criticus, die publiceert een roman. Nou, daar wordt op een gegeven moment... vind ik ook een aantal kritieken waarvan ik denk... ja, hoor eens, dat is gewoon... De beroepsgroep die wraak neemt op iemand die dat niet mag. Dat zijn die kleine krabbelman dingen.
Maar heeft het je weerhouden om ooit nog...
Nou ja, dat lijkt...
Dat lijkt er wel op, omdat er geen roman meer gevolgd is.
Nou, ik heb die verhalenbundel daarna gepubliceerd. En die is eigenlijk heel goed ontvangen.
Dat moet en die is eventjes, ook heruitgegeven.
Ja. Kan je nu ik moet zeggen dat daar verhalen in staan... waar ik echt nog wel mijn hand voor in het vuur durf te steken.
Ja,
het is alleen zo dat je...
Leuk genre in Nederland trouwens, het heel korte verhaal. Nou, het redelijk
ja, en misschien past niet mij dat ook het beste.
Verhaal,
dat zou kunnen.
Korte verhaal, ja.
En ik heb er ook in de jaren daarna nog wel eens een geschreven. Maar er is iets, er wordt natuurlijk wel eens vaker gevraagd: waarom je dan op? Is het dan de trauma van Suez? Ik denk, nou nee, dat is het niet.
Want, was het een trauma?
Nou, het kwam wel hard aan, ja. Omdat ik snapte niet wat het met. Het had voor mijn gevoel niks met het boek te maken. En ik snapte. En dat is eigenlijk wat Robert Anker beschrijft. Ze snapte ook niet helemaal waarom. Achteraf kun je denken: come on, zo is de wereld nu eenmaal. Schouders eronder. En,
maar betekende dat je werkelijk depressief ervan werd? Of
Nee, kijk, wat met mij gebeurt als ik... ik verdoof altijd. Als ik me op een bepaalde manier in een situatie kom waarin ik gekwetst ben... of dat ik dat me iets wordt aangedaan waar ik niet op kan reageren. Omdat, kijk, bij een roman is het natuurlijk... omdat het lijkt wel een soort afstandelijkheid. Een oude man op een schip en geschreven toen ik 32 was... maar die inzet was zeer persoonlijk. En op het moment dat je kunt niet over... Dat zal iedere kunstenaar zeggen. Op het moment dat iemand je kunstwerk aanvalt... kun je niet zeggen, het is wel goed kunstwerk. Dat kan je niet zeggen. Het is net als je kind door de schoolleiding wordt gezegd... ja, nee, er zit niet meer dan MAVO in. En zegt, ja, het is wel VWO. Ja, dan denk je, ja, je bent de ouders. Haha. Dus dat is hetzelfde. Je kunt het niet verdedigen. En... ik denk dat het me verdoofd heeft. Ja, dat is wel zo. Dat ik dacht, oké, dan ga ik mijn eigen dingen wel doen. Op mijn manier. En, maar aan de andere kant kun je zeggen... als je werkelijk een fictieader had... kijk, er zijn mensen die hebben het veel harder te verduren gehad dan ik. Laten we wel zijn. En die schrijven gewoon, hup, die gaan weer achter de pc zitten... en die schrijven een volgende boek. En ik heb daar altijd zeer veel respect voor. En ik bewonder dat ook wel. Misschien is dat dan ook, als je op die manier getest wordt zoals ik... en je gaat dan niet door, althans niet op die manier... ik ben natuurlijk andere dingen gaan doen... dan is dat duidelijk dat je daar misschien niet voor voorbestemd was. Aan de andere kant heb ik het ook niet opgegeven in mijn hoofd... denk ik nog heel vaak aan een roman. Alleen zo'n boek als Freedom van Jonathan Franzen... zo'n hele wereld opbouwen met personages... Zo, dat is, sowieso had ik dat niet in me, nee. En het interesseert me ook niet in die om te gaan doen. Mensen dan moeten ontbijten om een punt duidelijk te maken. Ik denk dat die... directe vorm laten we zeggen, ik vind het wel fijn om met de ogen van de romancier die ik was naar de wereld te kijken. Dat is misschien waarom ik dan geïnteresseerd ben in waarom mensen dan opeens gaan applaudisseren voor zo'n uitspraak als van Wolkenstein. Hey. En ook waarom ik denk dat je als je het verschijnsel Fortuin niet bekijkt op een politieke manier, maar meer als een sociaal-cultureel fenomeen en wat dat eigenlijk over de maatschappij zegt en waar hij eigenlijk aan appelleerde, aan gevoelens die voorkomen niet politiek duidbaar zijn, maar veel meer existentieel... veel meer het gevoel van verlost willen worden of gered worden. Allemaal dingen die woorden die eigenlijk in onze dagelijkse taalgebruik... en zeker niet in de krant een plaats meer hebben. Die eigenlijk zijn uitgebannen, maar die wel degelijk een rol spelen volgens mij. Dan heb je veel meer aan het oog van een romancier. Dus misschien is dat wat er van overgebleven is. En wat zegt op die manier uit. Mm-hmm. Dus in die zin ben ik het altijd een beetje gebleven. Maar nou, we zeggen in letterlijk niet. Dat is zo.
Toen heb je nog een keer flink laten testen. Dat was in 2003, want toen schreef je een toneelstuk.
Ja, zo zie je maar.
Dat stuk heette Van Gogh.
Ja.
Dat ging niet over Theo van Gogh.
Nee, dat dacht hij zelf wel, geloof ik. Ik had wel een plaatje voor de première gereserveerd, maar het ging over zijn familie.
Het ging over Vincent van Gogh. En ook niet over Vincent van Gogh, maar over de familie van Vincent van Gogh. Ja. En de arts van Vincent van Gogh. En, hoe die zich met na zijn dood zich tot elkaar en over hem verhouden. Ik las ergens ook Wilfred Takker, dat is de toneelredacteur van de NRC... die in een langer verhaal schrijft van hoe komt het toch... dat de literatuur en de toneeltraditie in Nederland nooit bij elkaar zijn gekomen. Waarom zijn er geen Nederlandse schrijvers... die echt blijvend goed Nederlands repertoire hebben geschreven... die zegt van ja, op de een of andere manier wagen ze zich nooit aan elkaar. En dan schrijft hij, ik zal niet licht de doodsangst vergeten... in de ogen van essayist Bas Heine op de avond dat zijn toneeldebuut van Gogh viel. Zo'n première wens je niemand toe.
Nee, nee, dat was ook wel bijna doodervaring... maar ik kom wel in de buurt. Maar dat is een lang verhaal om niet te vertellen. Maar laten we zeggen... als je zeg maar gevraagd wordt voor zoiets. En
want je gaat, was gevraagd, hè? Ja, ze hadden een aantal mensen gevraagd om stukken te schrijven. Ja. Welke groep was het ook weer?
Toneelspeelt.
Toneelspeelt, en,
die bestaan
dus
nog steeds.
Dus met Johan Simons?
Nee, ja, Johan Simons die had zich opgenomen om de regie te doen. Want die vond het een mooie tekst. Nou ja, dan als Johan Simons zegt dat hij het een mooie tekst vindt, dan ga je daarin mee.
Ben jij dan?
Alleen het probleem met Johan Simons was dat hij vaak enthousiast wordt. Dus bijna altijd geen tijd heeft. En op dat moment twee regies moest doen. Waardoor, laten we zeggen, aan iemand die er minder affiniteit mee had, werd eigenlijk deze regie uit. En, nou ja, er waren topacteurs en die hebben moedige beentjes voorzet. Maar het werd geplaagd door tegenslag. En ja, ik denk dat toneelspelers dat heel die 1 op de 3 stukken meemaken. En die gaan gewoon door naar het volgende stuk. Dus op zich was het allemaal. En er zijn, laten we zeggen, welke stukken van Nederlandse schrijvers hebben zich gevestigd. Er zijn maar een paar die stukken. En ook die. Daar wordt, laten we zeggen, wel iets over gezegd. Maar dan zit je in iets waar je. Dat is eigenlijk niet te vergelijken met waar we het net over hadden. Dan zit je in iets waar je zelf geen greep meer op hebt. Omdat je niet. Ik heb een tekst geschreven. En vervolgens weet je. Ja, weet ik veel. Ik kan er niks aan doen. Het probleem was met het stuk dat toen die interim regisseur eigenlijk gevlucht was. dat het stuk met Hans Croisset, Christen Nietveld, Betty Schuurman, echt topacteurs. Oudschreden Hans Junior, Daniel Wassefan. Dat die op een gegeven moment, toen ze het land ingingen ermee, eigenlijk hun eigen talent weer hervonden. En eigenlijk het stuk naar hun hand gingen zetten. Waardoor het veel meer mijn stuk weer werd. Omdat zij op instinct werkten en niet meer die regisseur ertussen hadden. Die naam heb ik verdrongen, die weet ik niet meer. Waardoor eigenlijk, laten we zeggen, in allerlei plaatsen, dan durfde ik er voorzichtig naar te kijken. En dacht ik, ja, dit is wat ik bedoelde. En ook best wel enthousiast.
Oh, die hebben we nog wel eens teruggezien toen?
Ja. Nee, dat was eigenlijk dus in die zin. Alleen toen, er ging er van alles.
Maar die première, dat was een soort.
Die première was heel vervelend. Maar ja, ik denk nogmaals, ik denk dat mensen uit het acteurs, Johan Simons, die zat er helemaal niet mee. En die heeft daarna nog wel erger meegemaakt in de opera van Parijs, zullen we zeggen.
Maar goed,
dat hoort bij het vak. Dus het was echt niet zo erg. Alleen, ik heb wel
uiteindelijk
iets
bleek je ervan. Ook niet een ader te hebben voor het schrijven van.
Nou, nee, wat ik denk ik beter kan. Ik heb daarna met de Mug met de Gouden Tand wel eens een keer iets gedaan. En dat wil ik ook nog wel weer eens doen. Maar ik denk wat ik beter heb begrepen. Ik heb vrij veel contact met vooral je jonge toneelgroepen. Wunderbaum en De Warme Winkel. En hoe heet het? Erik de Voet van de Mighty Society. En zij zijn heel vaak bezig, veel meer dan de fictieschrijvers in Nederland, met de thema's waar ik het over heb in mijn stukken. En daardoor heb ik ze vaak ook ontmoet, omdat ze dingen van mij hadden gebruikt voor een voorstelling of wat dan ook. En ik merk eigenlijk dat die relatie voor mij makkelijker is dan dat ik dat vak van iemand als Johan Nederlof, wat ik een briljante zowel actrice vind als ook toneelschrijfster, die gaat je gesprek met je aan over die thema's waar wij nu over praten. En je zegt wat. En de volgende dag komt ze met een soort tekst waarin allemaal personages die idee gebruiken. Niet op een soort megafoon manier, maar op een hele rare ironische manier, waar toch die gedachte die waar we het over hadden in voorkomt. En ja, dat is een vak wat je volgens mij. Je moet er talent voor hebben. En je kunt een deel is techniek, dus dat kun je leren. Maar dat kost je jaren. Mm. Daar ben ik achter gekomen. Dus ik denk dat ik liever op deze informele sparring party manier met toneel. Want ik vind toneel wel heel interessant. Op dit moment zeker wat er in Nederland gebeurt. Jawel, zeker.
Niet, je gaat ook vaak.
Zeker die nieuwe jongere generatie. Mm-hmm. Ik was naast met het toneelstuk van Maxime Gorky, De Kinderen van de Zon, door Ivo van Hoven. En daar werd briljant geacteerd. Door grote, echt hele goede acteurs in Nederland. Alleen het stuk kon het niet dragen. En dan zie je ook dat Ivo van Hoven niet genoeg echte ideeën heeft om zo'n ouder stuk weer in een nieuwe context te laten leven. En ik denk dat bij die nieuwe generatie, dus mensen als Erik de Voet en Johan Nederlof is dan niet helemaal de nieuwe generatie, maar dat die, laten we zeggen, een beter naar de wereld kunnen kijken en daar, laten we zeggen, verslag van kunnen doen in toneelstukken die goed geschreven zijn, die speels zijn, spits, vaak met een goede plot of een goed verhaal. Dus overzichtelijk theater. Geen bewegingstheater, zullen we zeggen.
Maar
wat je wel aan
het
denken zet.
Ja, want die doen maatschappelijk onderwerpen. Dus bijvoorbeeld een stuk over Wilders of zo. Hebben ze toch
ja, maar bijvoorbeeld ook over globalisering. Nou, je valt al in slaap als je het woord hoort. Dus je denkt, waarom moet ik in godsnaam naar een stuk over globalisering? Maar dan is het toch echt een op de spits gedreven goed stuk met personages waarin dat problematiek uiteindelijk tussen die personages van persoonlijk is. Maar daarachter speelt die grote problematiek van mensen die hun werk kwijtraken door bewegingen enzovoort. Dus het is politiek theater, maar niet met de saaiheid en de voorspelbaarheid en de dogmatiek die we ervan verwachten. En ik denk dat het politieke in die manier weer in de kunst kan terugkomen. En dat is wat je nu ziet bij het toneel. Veel meer dan bij de Nederlandse fictie die ik lees, die ik niet zo goed volg, maar die ik dan lees, die heeft dat veel minder. Mm-hmm. En misschien lees ik hem daar ook niet zoveel.
Lees je niet veel?
Nou, ik hou niet de Nederlandse fictie bij, nee. Nee. Ik bedoel, mensen die ik ken, daar lees ik de boeken van. Maar het is niet...
Verder niet?
Nee.
Uit?
Wat zei je?
Niet uit tijdgebrek of uit desinteresse?
Ja, kijk, als je 4 levens zou hebben, zou ik het allemaal wel gaan volgen.
Ja,
maar kijk, op een gegeven moment... Laten we zeggen, ik denk ook... Ik ben natuurlijk begonnen als veel mensen, als de gretige lezer die alles wat überhaupt op een boek leest... wilde lezen. En het maakte niet uit welke rommel het was. Detectives. En kijk, in mijn middelbare schooltijd heb ik lezend doorgebracht. Ik had altijd een boek onder de tafel, want die lessen die schoten nooit op. En dan zat ik altijd met een detective of met een, weet ik veel, Dracula van Bram Stoker. Dat heb ik ook al 4 keer gelezen. En dan zat ik altijd mee onder de tafel. En zo las ik mijn hele dagen door. En later, ik ben in die zin altijd veelvraat geweest. En ik begin natuurlijk vooral Anglo-Saxisch. Maar later, nu ben ik, dat heeft met ouder worden te maken, gewoon selectiever geworden. En ik denk van, wat kan ik ermee? En dan zijn er nog wel boeken die je wil lezen, omdat je degene die boeken geschreven heeft. Maar dat is iets anders dan dat je er iets mee doet. Of dat het,
ja. En als je naar toneel kijkt, met wie zit je dan in de zaal?
Met wie?
Ik bedoel, in onze hele nieuwe discussie over... kunst, voor wie is kunst en wie moet de kunst eigenlijk betalen? Wat gaat er dan door je heen als je in zo'n voorstelling
Ik vind
zit?
Bij die toneelvoorstellingen, dat is natuurlijk een bepaalde groep die naartoe gaat. Dat is, als je dat elite wil noemen, dan zijn ze elite doordat ze er naartoe gaan. Niet omdat ze elite zijn buiten die zaal, want het zijn heel vaak jongeren. En daar is wel enig verwantschap. Ze hebben allemaal zwarte brillen op. Nee, maar natuurlijk is het wel een bepaald segment. Alleen,
je bedoelt zwarte mond.
Dat zegt niks over afkomst. Ja. Dus dat is een heel raar idee van elitair, denk ik. En dat is natuurlijk het probleem. Als je gaat zeggen, iets is elitair. Als je er naartoe gaat, ben je dus onderdeel van de elite. Dat is toch echt iets anders dan als je zegt, de elite gaat alleen maar daar naartoe. Natuurlijk zijn er een heel grote groepen mensen die nooit naar theater gaan. En die daar ook niet mee in aanraking komen. En als ze er wel mee in aanraking komen, niet weten hoe snel ze moeten weglopen. Maar het is niet waar. Ik bedoel, ik kom toch ook bij die jongere groepen waar ik het heb, zit vaak echt volle zalen. En die zalen zijn natuurlijk, als je het vergelijkt bij kijkcijfers van televisieprogramma, heel beperkt. Maar ze zitten wel vol en er zijn mensen die daar hartstochtelijk mee leven. En ik heb laatst een stuk gezien. En dat ging echt over fundamentele keuzes in het leven. Het heette Hond. Ik dacht dat van de Warme Winkel of een gerelateerd gezelschap. En daar zitten ook volle zalen. Tom Helmer, nou weet ik in ieder geval zijn naam die daarbij betrokken is. En andere regisseur waar ik de naam van vergeten ben, anders krijgen we klachten. Maar dat stuk ging eigenlijk over een heel, heel simpel thema. Namelijk iemand die altijd vrij had geleefd, zullen we zeggen, zoals een Klum-personage. En dan vervolgens dreigde een junk te worden. En dacht, ja, dat gaat me net iets te ver, al deze middelen die ik inneem. En als ik nog even uitkijk, dan eindig ik als een soort Herman Brood. Dat willen we geloof ik niet. En als ze vrienden uitnodigen, en dan uiteindelijk moeten ze... het is een heel grappig stuk met heel veel kolder enzovoort. En dan op een gegeven moment wordt wel de hamvraag aan die vrienden gesteld. Vertel mij wat het leven de moeite waard maakt. Zeg mij, want ik weet het niet. Ik kan niet ontdekken. Zeg mij, waarom moet ik niet een junk worden? Waarom moet ik mijn leven niet weggooien? Nou, binnen de context van zo'n goed uitgewerkt stuk met overtuigende personages, waar ook heel veel te lachen valt, vind ik dat een belangrijke vraag. En ik denk dat dat een vraag is die op zich helemaal niet voorbehouden is aan... Ik denk dat Nick en Simon zichzelf ook die vraag stellen. Dan kun je zeggen, waarom moet er dan geld naar het ene en niet naar het ander? Nou, dan kun je allerlei redenen over geven. Dat sommige dingen complexer zijn, meer inspanning vereisen enzovoort. Meer opleiding vereisen, dit, dat. Dat je daarin moet investeren. Maar ik denk dat de samenleving aan zich, en dat het ook niet zo moeilijk is... ook voor Halbe Zijlstra niet, is om toe te geven dat een samenleving... eraan wint door bijvoorbeeld... Nu hebben we een morele vraag, hè, van wat maakt het leven de moeite waard? Vertel me. En in het antwoord schuilt natuurlijk de betekenis die je geeft aan je eigen bestaan. Nou, ik denk dat je dat nodig hebt en dat je dat misschien ruimtes nodig hebt in het publieke, in het leven, waarin over die vragen wordt nagedacht. Dat kan ook in de kerk zijn. Maar laten we zeggen dat je dat niet moet denigreren als een hobby of iets wat er extra is, maar ja. waar je eigenlijk best zonder kan.
Je was behoorlijk uitgesproken in een column over die kunst, waarbij je inderdaad zei, de elite betaalt al zoveel voor allerlei dingen voor het volk. Waarom ze ook nog de kunst afpakken? Ja. Of niet ook, maar waarom ze dan de kunst afpakken? Laat hun gewoon de kunst houden.
Dat was natuurlijk een vals argument. Maar ja. Het is als we zeggen, wij betalen voor de hobby's van mensen waar we zelf geen deel in hebben.
Denk je vond het zelf ook wel een vals argument.
Tuurlijk, het is wel een pure valsheid van mij. Maar
expres vals.
Nou ja, kijk, als je het zo wil spelen, kan je het ook krijgen. Het was even denk, als je zo begint, dan weet ik nog wel wat. En dat bedoelde ik mee, van als mensen zeggen, ja, wij betalen voor de hobby's van mensen, dit en dat. Die moeten het zelf maar betalen, wat je nog steeds hoort. Want daarna is dat gewoon weer doorgegaan bij Paul Witteman. En niemand spreekt dat ook tegen. Dat heel veel mensen, en zeker die zogenaamde elite, zich blauw betaalt voor dingen waar ze zelf ook geen deel aan hebben. Maar het idee dat je onderdeel uitmaakt van een, laten we dan dat woord maar weer eens gebruiken, van een gemeenschap. En dus vindt dat bepaalde dingen bij die gemeenschap horen. Dan kun je er nog op afdingen hoeveel en of er bezuinigd moet worden. Maar het principe dat het op zich goed is dat een samenleving betaalt voor bepaalde dingen die worden als noodzakelijk worden gezien. Dat kan je heel goed verdedigen. Maar je moet het dus vanuit een samenleving verdedigen. En niet vanuit de intrinsieke waarde van de kunst. Of het is zo, kunst is zo belangrijk. En
wat wel gebeurd is. Vele pogingen kwamen er opeens los.
Ja,
om inderdaad
of
te
schreeuwen, cultuur. Nou, daar heb ik echt een ontzettende hekel aan. Ik vond het echt verschrikkelijk. Die
heb
actie.
Je geschreeuwd op het
Ik vond het echt verschrikkelijk. Ja. Kijk, als het verwijt is van. Als het verwijt van de Arjan Boekesteins en van de Martin Sommers. En van allerlei andere mensen die dus zeggen. Nou, die kunst die kan wel een toontje lager zingen. Want het enige wat ze kunnen doen als ze geraakt worden, is ouw roepen en hard schreeuwen. En dan ga je een actie organiseren waarin je heel hard gaat schreeuwen. Ja, dat lijkt me niet effectief.
En
ik vind het ook onmachtig, want je kunt wel een ander verhaal houden. En ik heb ooit in een debat gezeten met Marco Pastors. Het ging over Rotterdam, waarom die Rotterdam niet lukt om een middenklasse aan zich te binden. Omdat ze veel... Pastors en de leefbaren zien dat gewoon als een kwestie van we moeten betere wijken hebben. En we moeten gewoon renoveren en zorgen dat mensen fatsoenlijk kunnen wonen. En veiligheid natuurlijk, dat is het tweede punt. Maar dat is natuurlijk ook een ander element. Het moet ook leuk zijn. Veiligheid kun je. Je gaat niet met je kinderen een dag naar de veiligheid. Zo is het niet geregeld. Dus je moet iets anders aan die stad geven. Nou, dat is cultuur. Dat kan. Cultuur heeft vele vormen en gezichten. Maar de ene groep wil dit en de andere groep wil dat. Maar het hoort bij het palet van die stad. Zoals Feyenoord ook bij die stad hoort. Ik ga nooit naar voetballen, maar als ik in Rotterdam zou wonen, zou ik niet willen dat Feyenoord verdwijnt. Voetbal wordt ook zwaar gesubsidieerd in Nederland. Of stations en natuurlijk ook de kosten van de bescherming, de politiebescherming. Maar ook die heel vaak, ook omdat die wethouders bang zijn dat hun banden worden doorgesneden. Buigt men en geeft men subsidie aan, aan voetbal. Nou, ik denk dat je op die manier over kunst moet praten. En
dat gaan we dan straks ook hopelijk doen. Na het nieuws verder in het interview, het marathoninterview Bas Heijne. Ondervraagd door Djoeke Veninga. Straks na het nieuws, nu van 9 uur, nog een uur te gaan. Tot dadelijk.